De grootste feestdag, dan wel gezette hoogtijd in de Mosaïsche Levitische kalender, is Grote Verzondag. Op de 10e van de 7e maand. En het is de Hebreeënbrief die in hoge mate daarbij aanhaakt en uiteenzet wat er zo in het algemeen de betekenis van is en hoe het vervuld wordt, dan wel geworden is in de opstanding en hemelvaart feitelijk van Christus. Yom Kippur, Grote Verzondag. Maar het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat Kippur van Yom Kippur, Verzondag, dat het begrip Kippur helemaal niet eens de betekenis heeft van verzoening. Dat is een verwarring in onze taal. Ik wil het niet zeggen in de vertalingen. Want ja, de vertalers moeten het ook maar doen met de woorden die ze ter beschikking hebben. Maar Yom Kippur komt van kafar. Kippur is kafar. En kafar is bedekking. En er komt geen zoen aan te pas. Geen verzoening. Wij zijn eraan gewend aan het gebruik van die termen. Het valt ons dus niet al te zeer op. Maar vandaag wil ik u toch laten zien dat waar wij in onze Bijbel lezen, ik bedoel dus de Statenvertaling, want die lezen wij immers, waar we lezen over verzoening, gaat het in feite over fundamenteel twee verschillende begrippen. Er zijn nog een paar van die woorden, incidentele teksten, die verwarring stichten, maar dat is niet van groot belang. Waar het mij om gaat is dat wij in onze Bijbels lezen over verzoening, met name in het Nieuwe Testament dan, maar dat zijn vertalingen van twee verschillende begrippen. En Yom Kippur, verzoendag, ja, dat is eigenlijk niet verzoening, dat is bedekking, maar zo kennen wij dat begrip eigenlijk helemaal niet in het Nederlands. Behalve dan dat wij natuurlijk in Romeinen hoofdstuk 4 een citaat vinden uit het Oude Testament. Als Paulus zegt in Romeinen 4 vers 5. Degene die niet werkt maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Als hij zegt, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. En er staat niet verzoend, want dat kan eigenlijk niet. Welke zonden bedekt zijn. Dit is uit het Oude Testament, dat is uit Psalm 32, deze uitspraak. En bedekking, ja, dat is kafar, kippur, verzoendag enzovoorts. Dat betekent dus feitelijk bedekken en dan bedekken in de zin van wegdoen. Ook dat zeg ik maar één keer, nu even. Ik heb ooit iemand horen vertellen, eeuwen geleden, heb ik iemand horen vertellen, in oud-testamentische tijd werden zonden bedekt, in nieuw-testamentische tijd worden ze weggenomen. Dit nu is wat al, want dat is een verschil dat niet bestaat. Ze worden bedekt en daarmee zijn ze weggenomen. Dat wil zeggen bedekt, begraven, ondergeschoffeld. Ik had dat plaatje in gedachten met dat meertje, met dat bordje erbij. Verboden te vissen, kennen jullie nog? Dus ja, doe maar. Ook evangelisch dit. Maar vooruit me weer. Maar niet zeggen, vroeger werden ze bedekt en in nieuw-testamentische tijd worden ze weggedaan, want het is volstrekt hetzelfde. Ze zijn bedekt namelijk onder het stof, ze zijn teruggekeerd naar de aarde, ze zijn dood en begraven, dat is bedekt, zand erover. Of wat er maar over was. Nee, wij kennen ook de uitdrukking, ze zijn onder het bloed. Die is iets ingewikkelder. Maar het betekent inderdaad dat die dingen van de oude mens onder het bloed zijn. Dat wil zeggen bedekt zijn onder die nieuwe mens. En God rekent ons naar de nieuwe mens. Dat is dat bloed, dat is dat leven van het nieuwe verbond. En dat oude, ja, dat is daaronder, maar dat is weg. Dat rekent God niet. Dat is wat het is. En dat is ook wat op Yom Kippur, de dag van Kafar, van de bedekking, geïllustreerd wordt. Als het bloed namelijk van het lam, dat wil zeggen van de bok en wat het maar was op Grote Verzoendag. Als dat bloed gesprengd wordt, gestort wordt, uiteindelijk op het deksel van de Ark des Verbonds. Heb je dat nog? En daar vind je bedekking dus twee keer. Want het was al een deksel. En daarop wordt dan het bloed gestort. Dat is ook een bedekking. En daaronder en daarin, daar is de wet, maar daar kom je niet meer bij. Want het handschrift dat tegen ons was, enzovoorts. Ik zeg het nu enigszins vereenvoudigd. De Bijbel zegt er nog een paar dingen meer over en ook gebruikt andersoortige termen, maar dat ga ik nou niet toelichten. Ik probeer ook te vertellen in het voorbijgaan dat heel ons begrip verzoendeksel demonstreert de armoe van onze vertaling. Want het woord verzoendeksel is de vertaling van kaporet, dat is kafar, maar dan in de vrouwelijke vorm. En dat vertaal je of met bedekken of met, als je dat wilt, met een ander woord verzoenen, maar verzoendeksel, dan heb je het twee keer vertaald. En daaruit volgt dat de vertalers toch wel vonden dat alleen het begrip bedekken, dat het niet voldoende was. Dus hebben ze vertaald met verzoendeksel. Heb je dan ook andere deksels? Nee, dat hele woord verzoenen staat er niet, het is kafar. Heb je dat nog? Kaporet, of hoe ze het maar schrijven of uitspreken. Het is bedekking. En daarom zei ik, het is het deksel van de Ark des Verbonds. In plaats van dat ik zeg verzoendeksel. Want ja, ik wil het nou juist over dat begrip verzoenen hebben. In het Nieuwe Testament krijgen we daar dus inderdaad enige problemen vervolgens mee. En ik doe het systematisch en zo snel mogelijk. Dus wie het bijschrijven wil, schrijft het bij. Behalve Renate, want die krijgt mijn aantekeningen straks natuurlijk. Toch of niet? Ja, aardig niet waar. Ja, ik heb maar één exemplaar bij me. Dus ja, als er nog meer moeten hebben, dat kan. Maar dan moeten we dat even afspreken of zo. Dat weet ik veel.
Dat even rondsturen via de e-mail.
Nou ja, bekijk het maar. Ik wil het ook wel opsturen, maar doe maar. Voor wie de wijze uit wordt, want het is niet voor publicatie, het zijn mijn aantekeningen. Nog goed. Maar we hebben twee verschillende woorden die vertaald worden min of meer met verzoenen. Het eerste woord waar ik het over moet hebben, dat is inderdaad het woord voor bedekken. En wij kennen het uit Romeinen 3, waar staat in vers 25, God heeft Christus voorgesteld tot verzoening, staat er. Maar daar staat het woord hilasterion. Ja, hoe je dat schrijft, ja, maar Griekse letters, dus ja, dat schiet toch niet op. En daarna maakt het mij niet uit. Hilasterion. En het is vertaald daar met verzoening. Maar datzelfde woord hilasterion komt maar twee keer voor. Bijna al die woorden komen maar 1, 2, 3 keer voor. Het is simpel. Hilasterion, dat is Romeinen 3 vers 25. Maar het is exact hetzelfde woord als in Hebreeën 9 vers 5. En al zou daar smurf gestaan hebben, dan weten we nog wat het was. Ik noem dat het smurf effect. Want het is het verzoendeksel. En ik gebruik nu toch dat woord maar weer. Dat staat daar namelijk ook in de Statenvertaling. Het gaat over de cherubim, overschaduwende het verzoendeksel. Hilasterion. Heb je dat? En je kan het daar niet anders vertalen feitelijk. Het is het deksel van de Ark des Verbonds, want daar gaat het over in Hebreeën 9. En over grote verzoendag, Yom Kippur en wat het maar was. Hier last de Herion. Dan heb je meteen de twee schriftplaatsen, meer zijn er niet, waar dat woord hier last de Herion voorkomt. Romeinen 3 vers 25, Hebreeën 9 vers 5. En omdat het in Hebreeën 9 niks anders kan zijn, zou je in Romeinen 3 vers 25 dus ook moeten denken aan dat verzoendeksel. God heeft Christus voorgesteld als, nou ja, verzoendeksel. Want dat is het dan eigenlijk. Met andere woorden, het is beeldspraak daar in Romeinen 3. En als je aan Grote Verzoendag denkt en dus aan het deksel op de Ark des Verbonds waar het bloed gestort werd tussen de cherubim enzovoort. Ja, als je dat in gedachten hebt, dan moet je dus koppelen aan Romeinen 3. God heeft Christus voorgesteld als verzoendeksel. Dat deksel is een beeld van Christus zelf. Dat deksel gemaakt uit één talent goud, als ik me goed herinner. Ik weet het nooit helemaal zeker. Maar ik dacht dat dat was de vier cherubim als uitbeeldingen van vier verschillende hoedanigheden van Christus. Uit één geheel, in zijn hemelse positie, als zuiver goud en dat soort dingen meer. Dat is het verzoendeksel. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening. Zodat je weet dat het ook in Romeinen 3 vers 25 maar niet gaat over zijn kruisiging, maar over zijn opstanding en hemelvaart. Zijn hemelse positie. Degene die gezeten is aan de rechterhand Gods. De rest van Hebreeën 9 legt dat trouwens ook uit. Voor de goede orde. De Ark des Verbonds was van sittimhout. Overtrokken met goud. Dat is dood en opstanding. Maar het deksel erop is alleen maar goud. Dat is de hemelse positie van Christus. Je kunt ook zeggen dat Christus de Zoon Gods. En de andere is Christus de Zoon des Mensen. Het komt bij elkaar, het is één geheel, natuurlijk is dat zo, maar het zijn twee verschillende beelden. Hilasterion, en nu ga ik wat dieper op dat woord in, want het komt in andere vorm ook voor. Het komt van het Griekse hileos, en hileos, een woord dat in zichzelf ook slechts twee keer voorkomt, heeft de betekenis van ver weg doen. Verwijderen, wegdoen. En het is dus synoniem met het Hebreeuwse kafar, bedekken, wegdoen. Dat is wat het is. Ver weg doen. Je krijgt hem in Matteüs 16 vers 22. Daar staat iets als, wees u genadig. Voor zover u begrijpt wat dat betekent. Ik niet, maar wees u genadig. Maar als u andere vertalingen zou zien, dan wordt het gewoon dat zij verre. Of verre van dat, en dat betekent het ook. U ziet, de vertalers raken in verwarring bij deze woorden. Maar Helios wil zeggen, verre doen, verre weg doen. Datzelfde geldt ook voor Hebreeën 8 vers 12. Daar staat iets als hun ongerechtigheden genadig zijn in de vertaling. Maar dat had moeten zijn hun ongerechtigheden ver weg doen. Want dat is heus de betekenis van hileos. Ver weg doen. En dat is het dan. Dit zijn de enige twee keren dat dat voorkomt. Hileos. Dat is dus de wortel. De kern van het begrip. Ver weg doen. Matteüs 16 vers 22. Hebreeën 8 vers 12. We kennen het als een iets uitgebreider werkwoord. Dan is het hilas komai. Die vinden we ook twee keer. Dat is Lucas 18 vers 13. In de bekende uitspraak, o God, wees mij zondaar genadig. Maar de strekking van de uitdrukking is duidelijk, namelijk, doe mijn zonde weg. Geïnterpreteerd weer als genadig zijn, maar dit is een afgeleide toepassing, het valt niet op. Maar het is niet de betekenis is, Doe dat weg. Doe mijn zonde weg. Mijn zondaar, wees mij genadig. Doe mijn zonden weg. Zo ver mogelijk. Ilaskomai. En de andere keer van Ilaskomai is Hebreeën 2, vers 17. Waarvan de hoge priester na de ordening van Melchizedek staat dat hij verzoening doet. Dat is dit woord, Ilaskomai. Dat hij verzoening doet voor de zonden des volks. Maar de keuze van het woord verzoening kan helemaal niet eigenlijk. Het heeft met zoenen namelijk niks van doen. Daar hebben we straks over, want daar zijn woorden voor. Maar het is zonde van het volk ver weg doen. Bedekking doen. Zo zou het eigenlijk beter vertaald worden. Dan ben je dichter in de buurt bij het idee van hilasterion. Bedekken, het Hebreeuwse kafar. En dus niet verzoening doen voor de zonde des volks, maar bedekking tot stand brengen voor de zonden van het volk. Dat is wat het is. Want verzoenen, zoals gezegd, daar kom ik zo op en dat noem ik nog uitgebreid. Verzoenen, het ook het Nederlandse woord veronderstelt dat twee partijen bij elkaar gebracht worden. Dat er een verbinding, dat is zoenen immers, kussen, dat is eenheid maken, dat is de uitdrukking van gemeenschap. Dat is wat verzoenen is. En verzoening doen voor de zonden kan eigenlijk helemaal niet. Wij zijn wel gewend aan de uitdrukking, dus op de duur valt het niemand op. Maar het is niet de betekenis van het woord, kan ook helemaal niet. Wij zijn verzoend met God. Want wij waren van God afgesneden, maar wij zijn bijeengebracht. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat kan je ook niet vertalen met bedekkende. Sterker nog, strikt genomen tegenovergestelde, toch? Ja, dat is een ander woord, daar kom ik zo op. Maar dit is, hij zou verzoening doen voor de zonden des volks. In Hebreeën 2 vers 17 is feitelijk bedekking, die zonden wegdoen. Nou goed, dat waren de twee teksten, Hilaskomai. En dan hebben we nog Hilasmos, dat is een zelfstandig naamwoord. En dat vertalen ze dus met verzoening. Maar ja, het is bedekking eigenlijk. Dat is die van 1 Johannes 2, vers 2. Hij is de verzoening voor onze zonden en voor die van de hele wereld. Maar u begrijpt hopelijk dat het moet zijn, hij is de bedekking van onze zonden. Hij doet ze weg. Hilasmos. En hetzelfde woord, hilasmos, in 1 Johannes 4, vers 10. God heeft zijn zoon gezonden tot verzoening. En ook hier staat voor onze zonde. Dat is dus bedekking. En het is verwant aan oudtestamentische instelling van verzoendag, kafar, bedekken. Hebben u dat nog? En dat het grote verzoendag, ja, ik heb het niet vertaald, dus het moet niet bij mij wezen, maar het is grote bedekkingsdag eigenlijk. Kafar, bedekking. En dat is het. En als het goed is, heb je nou meteen alle schriftplaatsen gehad waar sprake is van Hileos, Hilaskomai, Hilasmos, Hilasterion. En het heeft allemaal de betekenis van ver weg doen in de zin van bedekken. Ontleend aan het oud-testamentische begrip bedekken. Het dekken dus van de zonde. Het is ook makkelijk genoeg als je leest over verzoening in relatie tot zonden in de Bijbel. In het Nieuwe Testament weet je dat het een van deze woorden is. Voor wegdoen, bedekken. Dat is wat het is. Als ik het Engels erbij moet halen, dan wordt het nog ingewikkelder. Want die hebben er nog meer woorden voor gebruikt, verschillende. In de King James Version, dus dat helpt niet echt. Hè? Wat dat betreft hebben wij het in het Nederlands makkelijk. Nou, dit waren ze voorlopig allemaal van bedekkings en bij elkaar 8 schriftplaatsen, 4 woorden elk 2 keer. Daarna hebben we een heel ander woord en dat heeft de betekenis van verandering, dat is eigenlijk de belangrijkste betekenis ervan. En in de praktijk gaat het om de verandering van de relatie. De relatie wordt anders, of het wordt een andere relatie, dat kan ook. En dat is wat ons Nederlandse woord verzoenen ook impliceert. Dan zoenen we het af, of we geven elkaar een hand desnoods, als zoenen niet hygiënisch genoeg is, bedoel ik maar. Toch? Zoiets. Maar het is in relatie tot elkaar brengen. U begrijpt ook dat het tegelijkertijd een synoniem is voor wedergeboorte, voor opstanding. Het is niet meer dood en scheiding, maar het is gemeenschap en dus leven. Dat is wat het is. En het komt van het woord alasso. En alasso, dat kan nog korter, dan wordt het allos. Dat is de kortste vorm van het begrip. Alles. De meest uitgebreide is die van apokatalasso. Voor wie het onthouden kan. Maar apokata, dat zijn twee voorstelsels, en dan lasso. Maar het komt van alles en dat kent u, want wij kennen autochtonen en allochtonen. Dat komt van alles, namelijk het andere. Dat wat anders is, dat is alles. Je hebt ook allopathie en dat soort dingen meer. Alternatieve dingen die komen van alles, van iets anders. Alternatieve geneeswijzen en dat soort dingen meer. Anders, daar heeft het mee van doen. En daar krijg je 1, 2, 3, 4, 5 verschillende woorden van. Ik geef ze voor de statistiek, maar ik neem u meteen mee naar de versen die gebruikt worden. Die zijn meestal wel bekend. Het gaat om veranderen. Alleen maar dat alles of dat allasso, want dat is dan het werkwoord, dat wordt nooit vertaald met verzoenen. Dus eigenlijk hoef ik het niet te noemen, maar ik citeer wel even gemakkelijk om u aan te geven dat dat woord daadwerkelijk die betekenis heeft van verandering. Bijvoorbeeld, nee niet bijvoorbeeld, ik noem ze, Handelingen 6 vers 14, waar sprake is van het veranderen van de zeden die ons Mozes overgeleverd heeft. Dat is Handelingen 6 vers 14, het veranderen. U begrijpt, daar lees je niet het begrip verzoenen in. En toch, het veranderen van die zeden van Mozes wil zeggen, die zeden, de inzettingen van de Mozaïsche wet worden vervangen door wat anders. Naar het schijnt. Want het is de beschuldiging die ingebracht wordt tegen de prediking van het evangelie. Hè? De zeden veranderen. Je hebt in Romeinen 1 vers 23, waar staat, men heeft de heerlijkheid Gods veranderd in de gelijkenis van een mens en van wat het nog maar meer was. Dat is alasso, veranderen. Je vindt dat ook in 1 Korinthe 15, in vers 51 en 52, waar staat, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel alle veranderd worden. Hebben u dat? Dat is alasso, en staat daar in vers 51 en 52. En in Galaten 4 heet het, ik wilde wel dat ik mijn stem kon veranderen, anders maken. En in Hebreeën 1 vers 12 staat dat hemel en aarde zullen veranderd worden, maar gij blijft altijd. Heb je dat? Dus duidelijk hè, wat dat woord betekent. Veranderen. Eventueel vervangen of wijzigen, modificeren, maar eigenlijk iets anders in de plaats van wat er was. Dat is wat het is, dat is alasso. En nu komt hij, want nou wordt het verzoenen, maar als het verzoenen betekent, dan komt er ineens een voorzetsel voor. Nou moet ik u zeggen, dat zeg ik niet alleen voor dit onderwerp, maar het is algemeen waar in het Grieks, als met name werkwoorden, maar soms ook zelfstandige naamwoorden, als die beklemtoond moeten worden, als de schrijver vindt dat de klemtoon ook moet, dan verzint hij een voorzetsel en plakt het er aan de voorkant aan vast. Heb u dat? En als je dat niet begrijpt, ga je zitten klungelen met begrippen als hemels en overhemels enzovoort. En dan denk je, je schrijft het toch anders, dus dan zal het ook wat anders wezen. Dit is ultradispensationalistisch allemaal. Maar dat is niet zo. Dat is een misverstand, dat is dom geklets. Dat is praten over Grieks waar je geen verstand van hebt. En je denkt dat het Nederlands is, en je zegt er staat een voorzetsel voor, dus is het wat anders. Maar het is helemaal niet zo. In verband met wedergeboorte heb je dat ook. Geboorte krijg je wedergeboorte, van boven worden, van beneden geboren worden, van begin op geboren worden en alsnog geboren worden en nieuw geboren worden. En dat betekent heus allemaal hetzelfde. Kan niet schelen wat voorzetsel het is. Hebben jullie dat nog? Je moet het gewoon even leren. Daarna kun je vragen, maar waarom dat voorzetsel dan specifiek? Jawel, dat kan, maar je moet eerst leren dat het voorzetsel alleen maar de aandacht vraagt voor zo'n woord. Het wordt er langer van, het wordt er gecompliceerder van, het krijgt gewicht. Dat hadden we net met Hileos, want dat was het woord. En daarna wordt het Hilaskoma en Hilasmos en Hilasterion en een beetje verder. Er komt van alles aan vast en de betekenis verandert echt niet. En dit ook niet. Alasso van alles anders, iets anders, veranderen. En dan wordt het kata. Alasso. Maar dat schreef je gewoon aan elkaar. Dus dan wordt het kata lasso. Dat is nog steeds veranderen. Maar nu komt het voorzetsel kata ervoor. En voor de statistiek, kata betekent naar beneden. En dus wordt het iets, je kan het niet vertalen, want krijg je een raar woord, maar het betekent zoveel als neerzetten. Veranderen, definitief. Kata. Ik leg de collectezak op een andere plek en ik leg hem met nadruk daar. Kata lasso. Het had ook een ander woord kunnen zijn, maar het is nu helemaal kata. In een andere positie zetten, zeggen de vertalers dan als ze het heel netjes doen. Kata lasso. Maar dat is min of meer het standaardwoord voor verzoenen. Want dat is wat verzoenen is. Als wij met God verzoend zijn, betekent dit dat God ons in een andere positie geplaatst heeft. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Ja, daar kom ik zo op, want het is 2 Korinthe 5. Dus dit woord inderdaad wil zeggen, God heeft ons een andere plek gegeven, neergezet ergens. En die plek is in de praktijk onder het nieuwe verbond, in de genade waarin wij staan, of waartoe wij de toeleiding hebben, met dank aan Romeinen 5, of gewoon in Christus heeft God ons geplaatst en dat is Romeinen 6. Hebben jullie dat nog? Dat is onze positie. Dat is verzoening. Daar in die plaats hebben wij gemeenschap met elkaar. Dus ik had ook nog kunnen zeggen, hij heeft ons geplaatst in het licht. Dat is 1 Johannes 1. Indien we in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkaar en met zijn zoon Jezus Christus enzovoort. Dus de plaats waarin we ons bevinden, overgezet uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. In duisternis was afgezonderd van God en in het licht is in gemeenschap met God. Dat is een andere positie, dat heet verzoenen. Hebben we dat nog? Moeilijker is hij niet. Dat is echt niet moeilijk. Dat is katalasso. Wij vinden het woord in Romeinen 5, het valt echt wel mee hoor, ik kan met gemak al die schriftplaatsen noemen. Romeinen 5, waar staat in vers 10, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons, met God verzoend zijn. Let op dat het niet gaat over zonden, dat zou dat andere woord zijn. Bedekken, hilasterion en wat het maar was allemaal. Maar we zijn met God in een nieuwe relatie gebracht en daar staat er door de dood. En dat heb u waarschijnlijk misschien al eens een keer gecorrigeerd in uw Bijbel, want doorheen zou beter zijn. Dat betekent het ook, maar ik zeg het er maar bij, want ja, anders denkt u dat het was door zijn sterven. En dat staat er ook niet, hè. Er staat door zijn dood. Er doorheen, namelijk. Voor de taalkundigen onder u, dat is het voorzetsel dia, gevolgd door een genitivus, door een tweede naamval. En dat betekent, niet door middel van of zoiets, het betekent er doorheen. En wij zeggen dat in het Nederlands niet, maar in het Vlaams wel. Dus dan wordt het doorheen, toch? Doorheen de dood zijn zoons. Zijn wij verzoend. Want doorheen die dood, dat is dood en opstanding dus, hebben wij een andere positie gekregen, heeft God ons gemaakt tot eerstelingen van de nieuwe scheppingen, van de nieuw verbond, enzovoorts. Dat is het. Met God verzoend. En waar dat zo is, veel meer zullen wij verzoend zijnde, daar staat hetzelfde woord dus opnieuw, katalasso, zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Want dat gaat over het tegenwoordige werk van Christus, die ons behoudt van de toorn. Welke toorn? Wel, van de toorn die nu geopenbaard wordt uit de hemel over de hele wereld. Dat is Romeinen 1, vers 18. Die toorn is dat. Behouden van de duisternis, want God plaatst ons in het licht. Dat is, en Johannes weer, hè? En eventueel Petrus. Goed, dat is katalasso. Dat is Romeinen 5, vers 10, twee keer. Dan 1 Korinthe 7, vers 11. Het heeft eigenlijk met ons onderwerp niks van doen, maar het is de statistiek, hè. 1 Korinthe 7, vers 11. Waar staat, en indien zij ook scheidt dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen. Het lijkt me duidelijk dat er sprake is van een relatie, een andere relatie, het herstel van een relatie of wat het maar wezen mag. Dat is wat verzoenen is. En om dat woord ging het alleen maar. En de enige andere tekst, want ik zei toch, er zijn er maar een paar. De enige andere tekst is 2 Korinthe 5. Maar daar staat het woord dan meteen drie keer. In vers 18, 19 en 20. En voor het verband lees ik vers 17 dan ook maar mee. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En u voelt het woord al hangen natuurlijk nu, hè. Het is niet meer een oude schepping, maar een nieuwe schepping. Het is een complete verandering. En dus, al deze dingen zijn uit God. Dat wil zeggen, God heeft dat bewerkstelligd. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening heeft gegeven. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Want verzoenen is altijd ergens mee. Verzoenen. Het is in een relatie brengen, dus er moet nog een andere partij betrokken zijn. God was in Christus de wereld met zich verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. Dat woord kwamen wij er straks al tegen in Romeinen 4, hè, over toegerekende gerechtigheid enzovoorts. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. Laat u met God in een nieuwe, in een andere relatie brengen. En ik weet niet of u meegeteld hebt, maar u hebt het begrip verzoenen inmiddels 5 keer gelezen in deze verse. Toch? En dat komt omdat er nog een ander woord bij staat dat ook vertaald is met verzoenen. En dat maakt het enigszins lastig. Dat is namelijk een heel ander begrip. Of wel een heel ander begrip, een heel ander woord is het feitelijk. Want voor de goede orde, En ik hoop dat u even meekijkt in die Bijbel, anders heeft het niet zoveel zin. En misschien kan het u niks schelen ook, dat kan ook. Maar goed, in 2 Korinthe 5 vers 18 krijgen wij katalasso in God die ons met zichzelf verzoend heeft. Dat is katalasso, daar hadden we het over. En dan in vers 19, in Christus de wereld met zich verzoenende, dat is katalasso. En in vers 20, laat u met God verzoenen. Dat is drie keer katalasso. Maar in vers 18 leest u ook over de bediening der verzoening. En in vers 19 het woord der verzoening. En dat begrip, verzoening, in vers 18 en 19 is katalage. Niet katalasso, maar katalage. Dat woord staat voor herstel in de gunst. Dat is dus wel degelijk een synoniem, maar het is een ander woord, feitelijk. En sprekend over katalage, datzelfde woord staat ook in Romeinen 5 vers 11. Wij waren er straks in Romeinen 5 vers 10. Maar in vers 11 van Romeinen 5 staat dat woord, door welke wij nu de verzoening verkregen hebben. En in Romeinen 11 vers 15, indien hun verwerping de verzoening is der wereld. Het is niet hetzelfde woord, maar het is een synoniem. En daarom vind je ze bij elkaar in één vers. Maar het gaat over een relatie en bij katalage uitdrukkelijk over herstel in de gunst. Bij katalasso zit dat er niet meteen aan vast. Nou goed, dan hebben we er nog één. Dat is het begrip katalasso, maar nog zwaarder, met nog een voorzetsel ervoor. Wij krijgen twee voorzetsels ervoor. Het wordt apokatalasso. En apo betekent zoveel als af. Dat ruik je gewoon, hè? Apo, af. In het Engels from. Ergens vandaan, vanuit een buitenliggende oorzaak heet dat officieel. Apo. En voor de rest is het nog steeds katalasso. Dat wil zeggen in een andere positie zetten. En apo betekent letterlijk dat er een buitenliggende oorzaak voor is. Daar verandert wat mij betreft dus helemaal niks mee. Behalve dan dat het woord extra gewicht meekrijgt. Het is nog drie letters, dat helpt bij het scrabbelen. Ik bedoel, ik zou er niet al te zwaar aan tillen. Het blijft katalasso. Apokatalasso. En dat vinden wij terug in Efeze 2, vers 16. Waar staat, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. Het idee is dat Jood en Heiden met God zou verzoend worden, want dat is wat het is, in een andere, een nieuwe relatie brengen. Dat geldt voor zowel Jood als Heiden, staat hier, omdat hij die beiden, Jood en Heiden, met God zou verzoenen. En dat in één lichaam, dat is gewoon het lichaam van Christus hoor. Want in Christus wordt het onderscheid niet gemaakt tussen Jood en Heiden. Dat is wat hier uiteengezet wordt. Christus is onze vrede. De gemeente is Jood nog Griek. De Jood en Heiden worden met God verzoend. In één lichaam worden ze met God verzoend. Namelijk door het kruis. Dat wil zeggen, er weer doorheen. Doorheen het kruis. Dat wil zeggen, het is door dood en opstanding. Want de vijandschap tussen Jood en Heiden is als het ware aan het kruis gedood. Het is hoogstaand literair taalgebruik, dus ik vraag er maar begrip voor. Ja, Of je dat beeldspraak moet noemen, weet ik ook niet. Misschien wel, waar de Paulus zegt, de vijandschap, dat wat Jood en Heiden van elkaar scheidt, is beëindigd aan het kruis. Daarom heette het hiervoor, in vers 14, de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. En de middenmuur des afscheidsels was letterlijk de muur dus tussen de voorhof der heidenen en de voorhof der Joden. De muur dus die scheiding maakte in de praktijk ook tussen Jood en heiden. Het is die muur waarvan men zei dat Paulus Trofimus voorbij die muur gebracht had. Trofimus de heiden, dat hij die gebracht had binnen de voorhof der Joden enzovoorts. Hetgeen niet het geval was, althans niet letterlijk, maar overdrachtelijk uiteraard wel. Hè. Ik vind het altijd leuk om te zeggen. Ja, Trofimus, u weet wel, die man uit Arles. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Hè. Ja. Maar dat is het, met God verzoenen door het kruis, want de vijandschap tussen Jood en Heiden is aan het kruis als het ware gedood. En dat is dus verzoening. Met grote nadruk, met een oorzaak van buitenaf, eventueel apokatalasso. En datzelfde woord vinden we hierna in Colossense 1, in het parallel schriftgedeelte feitelijk. In Colossense 1, vers 20, ik neem de draad even op in vers 19, want het is welbehagen geweest, ja, van de Vader, ja, dat in Christus, dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Dan sla ik even een paar woorden over, even de tussenzin eruit voor het gemak. Het is des Vaders welbehagen geweest dat hij alle dingen verzoenen zou tot, ik zou gewoon zeggen met zichzelf, maar vooruit, tot is waarschijnlijk sterker. En dat is gebeurd door het bloed zijns kruises, maar dat hebben we net al gelezen hoe dat zat. Dat wil zeggen, de weg tot God loopt via het kruis, via de weg van dood en opstanding. Maar zo worden alle dingen met God verzoend. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En dat is dan hetzelfde als wat we lezen in Efeze hoofdstuk 1. Het is dus in overeenstemming met de wil van God dat alle dingen onder één hoofd zouden gebracht worden, onder Christus, namelijk beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. En hier heet het met God of met zich verzoenen, dat is vers 20 en dan de toepassing van vers 21. En hij heeft u die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend in het lichaam. Zijn vlees is doorheen de dood. Ik besef dat men bij lichaam en vlees, gekoppeld met het begrip dood, blijft stilstaan bij het kruis. Maar ik moet u zeggen dat dat een misverstand is. Want dat lichaam, lichaam zijns vlees, dus wil zeggen het lichaam namelijk zijn vlees. Maar uit de parallelteksten met Efeze bijvoorbeeld blijkt dat dat lichaam is het lichaam van Christus. Dat wil zeggen de gemeente. Voor zover wij aan dat lichaam deel hebben, hebben wij deel aan deze verzoening. En zouden wij heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor hem staan, zoals de rest van het vers zegt. Want door de dood heen is niet door sterven, maar door de dood heen is dood en opstanding. En via dood en opstanding zijn wij toegevoegd aan dat lichaam van Christus en zijn wij vlees van zijn vlees, Efeze 5, en been van zijn benen, enzovoorts. Het probleem zit er vaak in dat wij niet beseffen wat de werkelijke betekenis is van bepaalde woorden, in dit geval ook van lichaam en vlees. Maar er staat, hij heeft u nu ook verzoend. Dat wil zeggen in Efeze 2, maar ook hier in Colossense 1 wordt het woord katalasso uitgebreid tot apokatalasso. En dat zijn ook maar de enige twee schriftplaatsen eigenlijk. Of zo je wil drie, want het is hier vers 20 en 21. En dat was het dan eigenlijk wel. We hebben eventueel nog het begrip dia lasso. Dat wordt opgevat als door veranderen. Dat zegt u waarschijnlijk niks, maar dia is nou eenmaal door. En als u door veranderen niet kent, dan zeg ik door en door. Veranderen. Fundamenteel in zichzelf, compleet, volledig, door en door. Veranderen. Maar het komt ook maar één keer voor. En dat is in Matthäus 5, vers 24, waar staat: verzoent u eerst met uw broeder. Het gaat niet over de relatie tot God, maar de relatie van mensen onderling. Verzoent u eerst met uw broeder. Dia lasso. Het illustreert overigens, wat mij betreft, dat die voorzetsels, apo, dia, kata, dat het eigenlijk nauwelijks wat betekent. Ja, zoals gezegd, het voegt wat gewicht toe, maar daar heb je het wel mee gehad. Maar het is maar één tekst, dia lasso. En dan heb je nog in Hebreeën 9, dat is helemaal voor de statistiek, Hebreeën 9 vers 15... Daar staat het woord verzoening in de lange tussenzin, namelijk tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Als je het verder niet weet, valt je ook niks op en maakt ook eigenlijk niks meer uit, zeg ik voor uw geruststelling. Maar het woord dat daar gebruikt wordt, is eigenlijk het woord voor verlossing. Het is weer apo, weer een voorzetsel ervoor, en dan lutrosis. Maar lutrosis is losmaking, verlossing. Dus ik weet niet waarom, maar het had vertaald moeten worden met verlossing. En waarom ze met verzoening vertaald hebben, weet ik niet. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood gekomen zijnde tot verlossing der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. En als u mij vraagt waarom staat er dan niet gewoon verlossing, maar waarom staat er verzoening, dan zeg ik ja, dat is een keuze van de vertalers. En die hebben het woord gebracht binnen de context van dit hoofdstuk, want dit hoofdstuk gaat in hoge mate over grote verzoendag. Over het ingaan van de hoge priester in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel, enzovoorts. Dus dat woord verzoening, ja, dat lag voorop. Maar dan nog had het bedekking moeten zijn, in dat geval. Want ja, het heet wel grote verzoendag, maar ik heb u net uitgelegd dat dat ten onrechte is. Het had grote bedekkingsdag moeten zijn, feitelijk. Want dat is wat kafar en kippoer en kaporet is. Zit je de verwarring in deze dingen? Je moet er dus een beetje mee oppassen. Daarna zeg ik, oké, als je het allemaal niet weet, dan zal het je niet opvallen ook. Het levert niet echt problemen op. Maar je zou moeten begrijpen wat het feitelijk is. Namelijk, onze zonden zijn weggedaan, zijn bedekt, ver van ons gedaan. Dat is wat het is, dat is wat uitgebeeld wordt in de inzetting van wat dan heet Yom Kippur. Dan kun je bij het beste dan toch maar de Hebreeuwse term gebruiken dan. Yom Kippur, de dag van de bedekking enzovoort, dat is wat het is. En aan de andere kant, waar die dingen weg zijn, waar het oude niet meer gerekend wordt, maar bovendien waar het nieuwe geldt, zijn wij dus met God in een andere relatie gebracht. En daar gaat dit schriftgedeelte wel degelijk over. En dat is wat verzoening is. Begrijp je me dus ook goed? Het woord verzoening, dat hebt u nou misschien ook meegekregen, heeft niet de betekenis van, ja oké, er was oneenigheid, maar dat is nou hersteld en nou is het allemaal weer bij het oude. U weet wel, we lagen met God overhoop, of God met ons, of wat het maar was. En nou zijn we met God verzoend. Dus nou is alles weer, let op weer, nou is alles weer pais en vree of zoiets. En dit is niet de betekenis van het begrip. Want de essentie van lasso, katalasso, apokatalasso is gelegen in alles. Namelijk het andere. Het idee van vervanging, van verandering. In de zin van wij zouden allen veranderd worden. En onze zeden zijn veranderd, die van Mozes, weet u nog, we hebben die schriftplaatsen net aangehaald. Kortom, wij zijn in een andere relatie tot God gebracht. Niet het herstel van het oude, maar een nieuwe relatie. Die is van groot belang, want er zijn nog hele volkstammen. Nou, het klinkt niet respectvol, maar zo was het ook niet bedoeld trouwens. Maar er zijn hele volkstammen die denken dat nu wij christenen geworden zijn of zoiets, en bekeerd zijn tot het christendom, dat we nu alsnog onder de Mosaïsche wet moeten gaan leven. U weet wel, als je streng gelovig bent toch, schijnt het dat je dan onder de Mosaïsche wet moet leven of zoiets, wat het maar wezen mag. En ik roep altijd, nou, wij zijn wel gelovig, maar niet streng. Dat kan namelijk helemaal niet. Streng wettisch, dat kan. Maar dat zijn we nou juist niet. Want wij zijn niet gebracht onder de wet. Voor zover we daaronder waren, zijn wij juist verlost. Ik bedoel, de prediking van het evangelie is niet de prediking voordat je wetteloos en bandeloos en normloos door het leven gaat. Dan mag je je door Gods genade stellen onder de Mosaïsche wet. Ik heb het echt wel eens zo horen zeggen. Maar echt niet. Het is niet het herstel van een verbroken relatie van vroeger. Het is het brengen in een andere en betere en nieuwe relatie die nooit bestaan heeft hiervoor. Ik bedoel dit, er zijn er die zeggen, wij moeten terug naar het paradijs. Het is ook het ideaal van de gemiddelde Jehovah, bestaat zoiets, de gemiddelde Jehovah's getuigen. De traditionele Jehovah's getuigen, die verwachten het herstel van het paradijs op aarde. Voor zover ik weet trouwens, de zevendedagse Adventisten ook hoor. Bij nader inzien is het familie eigenlijk historisch, maar dat doet er nou niet toe. Ik bedoel, Jehovah's getuigen en zevendedagse Adventisten. U wil terug naar het herstel van het paradijs hier op aarde. Ja, de Bijbel leert dat niet. En men bedoelt dan de Hof van Eden. Het hele woord paradijs staat niet in onze Bijbels of vertalingen. Nou ja, in de Vulgaat geloof ik, via het Latijn. Maar goed, men wil terug naar de Hof van Eden of zo. Ik zeg nou gelukkig niet, want daar ging het al fout juist. Hè? Ja, dat leert de Bijbel ook niet. De Bijbel leert, het was altijd al fout. Bij Adam. Het probleem met Adam was, hij was uit de aarde aards. En daarom keerde hij ook tot de aarde weder. Dus een herstel van die situatie schiet ook niet op. Dat leert de Bijbel ook nergens. De Bijbel leert, God maakt een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wie daarvan deel uitmaakt, is in een heel andere relatie tot God terechtgekomen. Eentje die niet verbroken kan worden. Weliswaar ook een met bloed, maar nou, want Adam betekent ook zoveel als bloed, dat weet u, dam is bloed. Maar dit keer het bloed van het nieuwe verbond. En van het Nieuw Testament, een eeuwig leven enzovoorts. Het is een totaal andere situatie. Dat wil zeggen, ook de term verzoening, gewoon ontleend aan onze omgangstaal, voor zover die voorkomt, is een te zwakke uitdrukking. Het is een verandering, dat is de wortel van dat woord. Verandering. Het is een nieuwe, een andere relatie ter vervanging van het oude. Het oude is sowieso ook weggedaan, dat was Elasmos, Elasterion en wat het maar was. Bedekking, het Hebreeuwse kafar. Maar dat verzoening, dat is in een andere relatie, een nieuwe relatie plaats. Het een heeft van doen met het oude dat weg is. Het andere spreekt over het nieuwe dat tot stand gebracht is. Het ligt dus in elkaars verlengde, maar het zijn twee verschillende dingen. En zo is het met onze verlossing ook, hè? Nee, dat is echt waar. Ik roep het hier wel vaker. En ik wil niet flauw doen en elke keer daarop wijzen. Maar kijk, het hele idee van een prediking die zegt dat de Heer voor onze zonde gestorven is, dan moet ik u zeggen, ja, vertel eens wat nieuws. Dit is niet voor onze zonde. Ja, voor onze zonde, ja. Of dacht u dat u een uitzondering was? Het was voor heel de wereld. En niet op basis van geloof. Het was onconditioneel. God heeft dat gedaan, dat is gebeurd. Alleen, roep ik altijd meteen voor alle duidelijkheid, daar word je niet zalig van. Sterker nog, dan ben je dus definitief veroordeeld, er is niks meer aan te doen. Je wacht niet op de toekomst, dat is al gebeurd. Dat is, één is voor allen gestorven, 2 Korinthe 5, en dus zijn allen gestorven. Dan is het oude weggedaan. Bedekt, begraven, verleden tijd, telt niet meer. Maar het evangelie, die komt daarna pas, het evangelie is de prediking aan de dode mens, dat er leven is in Christus, door geloof. Zie, het is niet de prediking, hij stierf voor uw zon, dat is wel zo. Maar daar heb je al deel aan, daar leef je in, dat is de ellende van het leven van alle dag. God kijkt er niet naar om, heeft met je niks van doen, heeft afgerekend met die oude mens, dat is wat het is. Alleen, de Heer zet de deur open, daarom zingen wij dat, hè, over die poort die wijd open staat. De Heer zet de deur open, hij scheurde het voorhangsel, heet dat, en hij zegt, er is een vers en levende weg. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan. En dat is wat verzoening is. Een andere relatie, en die andere relatie, dat is die onder het nieuwe verbond. Dat is dus niet die in het heilige, de eerste tabernakel. Ik heb dan toch Hebreeën 9 nog voor me liggen. Niet het heilige, maar het heilige der heiligen. Zie? Niet aan deze kant van het voorhangsel, maar de andere kant. De binnenkant, enzovoorts. Daarover gaat het, en dat is inderdaad wat verzoening is. Een andere, namelijk een betere relatie. En dat is wat God tot stand gebracht heeft. En dat is, zegt Paulus, dat is wat wij prediken. Dat is onze bediening feitelijk en heeft het woord de verzoening in ons gelegd. Dat was dan dat andere woord weer, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is waar het over gaat. Dus waar wij spreken over het Gods verlossingswerk waaraan wij deel hebben gekregen, het is niet een terugkeer naar het oude. Zo van, we hadden ruzie, maar het is inmiddels toch weer goed gekomen of zo. Of we hebben het weer goed gemaakt, we hebben het afgezoend of wat hadden we ook weer. Zoiets. Nee, het is een nieuwe relatie onder het nieuwe verbond met andere beginselen. Een nieuw verbond dat niet gebroken kan worden. En dat ter onderscheiding van het oude verbond, het welk zij verbroken hebben, maar ja, dat kon ook moeilijk anders. Het was zwak en onprofijtelijk, heette dat. Heb je dat nog? Nou, dat oude is weggedaan, dat is bedekt. Enzovoort, daar heeft God voor gezorgd via de Heer Jezus Christus, om zo te zeggen. En God heeft Christus voorgesteld dus tot een verzoening, daarmee tot een bedekking, Yom Kippur. Dat is wat het was, dat is het oude is weg, lees het maar verder na in Romeinen 3. En sindsdien leven wij op grond van geloof in een nieuwe relatie onder een nieuw verbond. Met God verbonden en daarom anders dan de positie van de zondaar, van de wereld, enzovoorts. Iemand haalt dan wel eens de uitdrukking aan, maar gij geheel anders. Ik heb er wel eens lang naar gezocht. Waar staat dat in vredesnaam? En ik moet u zeggen, dat staat niet in de Statenvertaling. Het is ontleend aan Efeze, geloof ik, gij hebt Christus al zo niet geleerd, of zoiets. Gelijk de waarheid in Jezus is dat gij zou het afleggen aangaande de vorige wandel. Daar staat in een nieuwere vertaling dat maar gij geheel anders of zoiets. Nou vooruit, laat me zitten dan. Wij hebben Christus al zo niet geleerd. Wij zijn anders inderdaad. Wij hebben de oude schepping afgelegd, de oude mens afgelegd en een nieuwe mens aangedaan. Dat is het. Maar ja, dat is wat wedergeboorte nou eenmaal is, hè. Het bewerkstelligt leven uit de dood en daarmee een relatie met God die niet meer verbroken kan worden. Dat is, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. 2 Korinthe 5. En dat is de Bijbelse boodschap, dat is de prediking, enzovoorts. Dat is een relatie die niet afhankelijk is van ons kennen en kunnen, zoals de man ooit zei, maar het is afhankelijk van wat God in Christus tot stand gebracht heeft. Door zijn genade. Daar leven wij uit. Apo Catalasso, is het niet hier, maar daar is je plaats. En wij moeten leren dat het zo is. Dat het oude weggedaan is, dat onze zonden vergeven dan wel bedekt zijn. Dat wij een toegerekende gerechtigheid hebben. En dat we in Christus een nieuwe schepping geworden zijn. En daarmee deel hebben, dwars door de dood heen, aan die verzoening die God in Christus tot stand gebracht heeft. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij in alle vrijmoedigheid tot u kunnen naderen, omdat u ons een andere positie gegeven hebt. U hebt ons overgezet uit de dood in het leven. Onze plaats verandert van verloren zondaren naar levende kinderen Gods onderweg naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u voor het grote voorrecht, het mogen leren verstaan dat u het een en ander tot stand gebracht hebt, wat weliswaar verborgen is voor de wereld die er niks van weten wil en die vasthoudt aan deze oude schepping als zodanig. Maar we danken u te mogen weten dat wie in Christus is een nieuw schepsel is, dat het oude is voorbij gegaan, dat alle dingen nieuw zijn geworden en dat we mogen leven uit uw genadige hand. Wij danken u daarom voor het uitzicht dat u ons gegeven hebt. Dat terwijl we in die zienlijke wereld om ons heen ons niet meer thuis weten, dat we aan de andere kant mogen weten dat we huisgenoten Gods zijn geworden en erfgenamen van God onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart. Wij danken u daarom dat we vanuit die duistere wereld onze blik mogen richten op u. U die het licht der wereld bent, die ons trekt uit de duisternis tot uw licht. U die ons het uitzicht hebt gegeven op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Want dat is onze toekomstverwachting op grond van uw beloften. En daarom, Vader, onder alle omstandigheden mogen we onszelf bij u aanbevelen. En u vragen of u dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt wilt voleindigen tot op de dag van Christus. Ons wil bewaren voor de boze en voor de zinloosheid van deze zienlijke wereld. Opdat we zouden beseffen dat wij als uw kinderen, uw dienstknechten geworden zijn, leven uit uw genadige hand en onderweg zijn naar u en naar die heerlijkheid die u zou openbaren. Richt u dan ons oog op u, verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.